Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar weer zien. Dat u hier ook allemaal veilig uit bent aangekomen. Ja, dat is ook altijd goed. We nemen heel veel dingen nemen we maar als vanzelfsprekend. En dat geldt ook onze gezondheid. En er hoeft op een gegeven moment maar iets mis te gaan en dan is lijden in last. Hè? Dus we mogen wat dat betreft voor de grote dingen de Heere danken, maar ook voor de kleine dingen. En hem dankbaar zijn in alles. Vanavond hebben we de volgende uitspraak. Ik zal eventjes kijken. U hebt inmiddels gehad: ik ben het brood des levens, ik ben het licht der wereld, ik ben de deur en ik ben de goede herder. Dus dat zijn er dan vier. En dan vanavond de vijfde, en dat is: ik ben de opstanding en het leven. En u weet denk ik wel waar je die vindt. In de Bijbel. Heel goed. Dat is Johannes 11. En daar gaan we ook lezen. Johannes 11 vers 25. Daar vind je dan echt die uitspraak van de Heer Jezus. Dat hij dat zegt. Ik ben de opstanding en het leven. Maar Die uitspraak die staat in het hele kader of in de hele context van Johannes 11, waar het gaat over de opwekking van Lazarus. En daar willen we ook maar mee beginnen om dat eerst te lezen. En dat is dan vanaf vers 1 tot en met vers 46. Dus dat is een beste end. Ja, eigenlijk zou ik nog verder moeten lezen hoor. Maar dat doe ik dan niet. Maar dit is in ieder geval hetgeen waar, ja, waar we vinden dat Lazarus uit de dood wordt gehaald door de Heer Jezus. Het begint in vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het, die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij, en daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe, om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal opstaan. En Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem: Ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: De Meester is er en hij roept u. Zodra ze dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: Zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: Waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: Kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei: Neem de steen weg. Maar Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar: Heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag, en Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover. Nou, wat een geschiedenis, hè? Ik denk wel eens van, er gebeuren zoveel dingen in het Nieuwe Testament, tenminste in de Evangeliën, waarvan je dan wel eens denkt van, stel je voor dat je daar nou bij was geweest. En dat je dat dus ook allemaal zo gezien had. Wat een ongelofelijke indruk moet dat hebben gemaakt. Ja, ongelofelijk is niet helemaal goed in dit verband, want de mensen die het zagen geloofden juist. Hoewel, dat laatste vers wat we lazen, dat laat eigenlijk wel zien dat er ook ongeloof was. Sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Dus ja, dat is de andere kant natuurlijk. Maar toch, ja, een prachtige geschiedenis. Ik vind het ook wel grappig, moest ik net even aan denken, dat je hier ook leest over Thomas. Dat is op het moment dat de Heer Jezus van plan is om inderdaad naar Betanië te gaan, dan zegt Thomas in vers 16, klinkt ook wel vrij nuchter. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededisciplen: Laten ook wij gaan om met hem te sterven. Dat klinkt zo'n beetje als de dood of de gladiolen, zeg maar. Dan moeten we daar maar naartoe. Ze hadden net, een tijdje daarvoor hadden ze nog geprobeerd om de Heer Jezus daar te stenigen. En nu zegt Thomas dit, van nou ja, dan gaan wij maar mee. En dan gaan we met hem sterven. En ik dacht van ja, die Thomas die Didymus genoemd wordt. Thomas betekent eigenlijk tweeling. Die Thomas, dat is wel een karakteristiek figuur. Hè? Ja, in de Bijbel. Er staat bijvoorbeeld ook in, Johannes 14. Daar staat, daar gaat het over dat de Heer Jezus het heeft over het vaderhuis, weet je wel. Er staat in vers 3. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug, zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. En dan staat er, Thomas zei tegen hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Dat is weer zo'n uitspraak van Thomas. Hij is een beetje kritisch. Zo komt het eigenlijk wel erop aan. En dat is natuurlijk ook inderdaad met die laatste keer dat je hem hoort. Dat is ook in het Johannes Evangelie. Dat als de Heer Jezus zich dan bekend maakt aan 10 van de op dat moment overgebleven 11 discipelen. Apostelen, Thomas is er niet bij. Ja, dan zeggen ze dat later tegen Thomas. En dan zegt Thomas van ja, als ik mijn vinger niet in de wonden van zijn hand steek en mijn hand in zijn zij, nou, dan geloof ik het niet. En dan komt de Heer een week later en dan, ja, dan moet Thomas natuurlijk wel. Ik denk dat hij toen zijn kritische houding ook al kwijt was. Maar het is wel mooi dat je zo'n lijntje als het ware zo door dat Johannes-evangelie heen ziet lopen. En dat is dan verbonden aan deze man. Thomas, ja, wij kennen hem altijd als de ongelovige Thomas, maar het is beter om hem te kennen natuurlijk, hè, als de gelovige Thomas. Want zo staat hij ook te boek. De vijfde Ik Ben uitspraak. We hebben hem gelezen in vers 25 van hoofdstuk 11. En die vijfde Ik Ben uitspraak van de Heer Jezus, die staat in deze geschiedenis met betrekking tot Lazarus. En die geschiedenis van Lazarus, dat is een geschiedenis die, die tot een soort van wonderteken is. Hè? Je kunt in het Johannes-evangelie, ik denk dat dat ook wel al naar voren is gekomen de afgelopen avond, maar dat ben ik niet helemaal zeker. Maar daar kun je ook 8 verschillende tekenen in ontdekken. Hè? Er worden 8 tekenen gedaan door de Heer Jezus. Nou, er worden er natuurlijk veel meer gedaan. Hè? Alleen in het Johannes-evangelie staan er 8 opgetekend. En daarvan zijn er 7 die plaatsvinden voor het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. En eentje daarna. Die ene die daarna plaatsvindt, dat is die ene van de visvangst en die 153 vissen. Wat dat betreft, dit teken, een teken dat ons bepaalt bij de dood van Lazarus. Het is zelfs zo dat hij ook werkelijk dus gestorven is. In ieder geval naar de mens gesproken. Hij is gestorven en zelfs al begraven. Dat teken, dat is dus het laatste teken dat zich afspeelt van de reeks van 7 tekenen die voor de dood en opstanding van Christus staan opgetekend. En die tekenen die hebben allemaal tot doel om iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus te openbaren en om geloof te wekken. Dus dat is ook goed om te weten dat dat ook hier het geval is. De Heere Jezus die zegt dat natuurlijk ook in het 4e vers. Dan zegt hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En als hij dan nader spreekt met Martha, dan zegt de Heer Jezus ook van ja, je broer zal weer opstaan. En dat weet Martha ook wel. Maar de Heer die zegt uiteindelijk van ja, maar ik ben de opstanding en het leven. Geloof je dat? Dus het gaat uiteindelijk, ook hier in dit teken, gaat het om een stukje geloof. Geloof in het feit dat de Zoon van God hier in de wereld is. En dat hij op last van de Heere ook het verlossingswerk tot stand zou brengen. Ik stel voor dat we gewoon maar even bij het begin beginnen. En het begin van die geschiedenis is eigenlijk ook weer wat grootser. Het staat ook allemaal in een wat grootser verband. Maar je leest hier in het 8e vers, en dat zegt even iets over de achtergrond die hier geschetst wordt in het 8e vers, dat de discipelen tegen de Heer Jezus zeggen: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen en gaat u daar weer heen. En dat stenigen, dat speelt dus op de achtergrond van deze geschiedenis een rol. En je mag in die zin ook wel zeggen dat de dood van Lazarus, in feite al een soort voorafschaduwing is van de aanstaande dood van de Heer Jezus. En dat zou trouwens vanaf dat moment ook niet zo heel lang meer duren. Ze hebben u geprobeerd te doden of te stenigen, zegt een van de discipelen, of zeggen de discipelen. En is het nou wel zo verstandig om daar dan weer naartoe te gaan? Hè? Om weer richting Jeruzalem te gaan, van Betanië naar Jeruzalem, dat was maar een klein stukje. Nou, als je even in het 10e hoofdstuk meeleest, daar staat in vers 31, dan is de Heer Jezus dus in Jeruzalem. Hij is op het feest van de tempelwijding. Vers 22 zegt het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En de Heer Jezus liep rond in de tempel. Nou, dan is het wel duidelijk dat hij in Jeruzalem is. En daar staat dat hij zegt, vers 30, ik en de Vader zijn één. En dan staat er onmiddellijk achter, de Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. Dus zij willen hem stenigen. En als je dan iets verder leest in ditzelfde hoofdstuk, vers 39, daar staat, zij probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En je kunt je wel afvragen van, ja, waarom ontkwam de Heer Jezus nou aan hun handen? En je ziet daar de Heer Jezus als het ware een beetje wegvluchten of wat dan ook. Hè? Of hij verplaatst zich, of hij gaat tussen de menigte, of hij verdwijnt gewoon simpelweg. Waarom is dat? Ja, weet je, het antwoord is eigenlijk heel kort en bondig. Het is het uur nog niet. Dus het uur waarop de Heer Jezus Christus zou sterven, was nog niet aangebroken. Dus ze kunnen wel plannen hebben om hem te stenigen en te doden. Maar als dat door zou gaan, dan zou de Heer Jezus sterven voor het juiste moment. Namelijk voor de kruisdood. En alles was erop gericht dat de Heer Jezus het lijden tot het uiterste zou dragen. In de Filippenzenbrief schrijft Paulus dat zo mooi, dat de Heer gehoorzaam is geworden tot de dood. En dan zegt hij erachteraan, tot de dood des kruises. Dus niet zomaar tot de dood. Want dan had dat ook nog kunnen betekenen dat hij voor die tijd al gestorven was. Maar nee, tot de dood des kruises. Tot daaraan toe is hij gehoorzaam geweest. Ja, en de Heer, die is gehoorzaam geweest tot de dood. Hij kon dat ook zijn, omdat hij zelf degene was die zijn leven kon afleggen en ook zijn leven weer kon opnemen. En dus hij had het in die zin ook helemaal zelf in de hand. En dat is ook wel, ja, het aparte natuurlijk, hè, als je in de Bijbel leest. Dan zie je namelijk aan de ene kant heel duidelijk dat degenen die de Heer Jezus overgeleverd hebben aan de Romeinen om gekruisigd te worden, die worden ook echt moordenaars genoemd van de Zoon van God. En er wordt ook tegen ze gezegd, jullie hebben hem gedood. Dat is de menselijke kant van het verhaal. Maar de andere kant, dat is dat de Heer Jezus zelf macht heeft zijn leven af te leggen en zijn leven weer op te nemen. En daarom zijn die woorden van Paulus in de Filippenzenbrief zo mooi, dat de Heer gehoorzaam was geweest, hij was vernederd, hij is gehoorzaam geweest tot aan de dood, ja, de dood des kruises. Let wel, pas aan het kruis, toen hij daar het grootste deel van de tijd inmiddels aan gehangen had, in dag en in nacht, hè, want het werd ook op een gegeven moment helemaal donker daar. Pas aan het kruis, zegt de Heer Jezus, het is volbracht. En niet eerder. Dus precies op het moment waarop het gebeuren moest, gebeurt het. En daarom, je leest in de Bijbel, ja, op verschillende momenten dat de Heer Jezus bedreigd wordt met de dood. Zelfs al meteen aan het begin van zijn bediening. In Lucas 4 lees je daarover, dan is hij in Nazareth en dan willen mensen hem van de stijlte afgooien. Maar dan gaat de Heer Jezus tussen hen door en hij gaat weg. En waarom? Omdat zijn uur nog niet gekomen is. Nou, hier, ja, is het bijna zover, maar het is het nog net niet helemaal. Maar daar gaat het wel naartoe. Dit speelt zich af in Betanië. En Betanië, dat betekent huis van smart. Je weet wel, bed, dat betekent huis. Hè? De bed is ook de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. Bed. Mensen die Hebreeuws studeren, die noemen het niet alfabet, maar die noemen het dan alefbet. Alfabet, dat is Grieks. Alefbet. Nou, bet, dat betekent huis. En het betekent huis van smart. Maria, de naam Maria betekent opstand. Martha betekent bitter wordend. Dat zijn ook niet echt van die geweldig mooie namen eigenlijk. Tenminste, ze hebben geen mooie betekenis. Ik zal niet zeggen dat Maria geen mooie naam is, want mijn vrouw die heet ook zo. Dus dat is echt een hele mooie naam. Is het toch mooie naam, vind je niet? Ja. Maar goed, het betekent opstand. Nou, daar zal ik niks over zeggen. Betanië, huis van smart, opstand, bitter wordend. En dat allemaal bij elkaar. En dan heb je daar Lazarus. En Lazarus, ja, dat is de Griekse vorm van een oud-testamentische naam, Eleazar. En dat betekent God helpt. Dus ja, de ouders van Lazarus, Maria en Martha, die gaven Lazarus in ieder geval een hele mooie naam. Met een mooie betekenis. Klonk niet alleen goed, maar het had ook nog een mooie betekenis ook. Dat zet ook wel de toon, hè? Dan weet je eigenlijk al dat het goed komt. Al zitten ze daar in Betanië, in het huis van smart, in het huis van ellende, het huis van lijden, zo mag je dat allemaal wel opvatten. Maar Lazarus is er, en Lazarus getuigt als het ware door zijn naam, God helpt. En uitgerekend, hij wordt ziek en sterft. Geen beste toestand. En dan staat er zomaar in vers 2, daar staat erbij, Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. En dat is eigenlijk wel opvallend dat zinnetje er zo staat. En daar kun je ook min of meer uit opmaken dat dit natuurlijk allemaal achteraf opgeschreven is. Niet meteen op dat moment, maar achteraf. Want die geschiedenis waarnaar verwezen wordt in vers 2, die vind je pas later in het Johannesevangelie, namelijk in het 12e hoofdstuk. Laten we dat er eventjes bij nemen, dat 12e hoofdstuk. En de geschiedenis die daar beschreven wordt, ja, die vindt plaats. En je krijgt wel de indruk dat dat niet lang na de gebeurtenis in Johannes 11 is geweest, dat die geschiedenis plaatsvindt. In Johannes 12 vers 1, daar staat ook echt een tijdsaanduiding. En daar staat, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië. Dus het komt erop neer dat de Heer Jezus eerder naar Betanië ging. En daar was Lazarus gestorven en in het graf begraven dus. En de Heer Jezus die wekt hem op. En ja, dan is de Heer Jezus vervolgens nog weer een tijdje weg geweest. Maar ik krijg de indruk dat het niet al te lang geweest is. Maar hij komt in ieder geval in hoofdstuk 12 weer terug. Dan staat er, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Dus Johannes 11 was al gebeurd. En dan staat er, zij nu bereiden daar een maaltijd voor hen. En Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Nou, en dan neemt Maria die nardussalf van zeer grote waarde. Ze zalfde de voeten, droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld van de geur. En toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, zoon van Simon, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? Die laatste woorden in vers 4, die hem verraden zou, laat ook weer zien dat dit achteraf opgeschreven is. Nou ja, dat is op zich ook allemaal niet zo gek, want zo gebeurt dat nou één keer. Maar de commentaren die er tussendoor staan, dat zijn van die achteraf commentaren. En Judas Iscariot, die kwam eraan. En Judas, moet je niet vergissen, Judas, die droeg de Hebreeuwse naam Juda. En het is ook door Juda dat de Heer Jezus verraden wordt. En dan bedoel ik even niet alleen de persoon, de man Juda, met zijn Griekse naam Judas, Iskariot, de man uit Kariot, betekent dat. Het is niet alleen die ene enkeling, maar in feite duidt dat op Juda als aanduiding van het Joodse volk, te midden waarvan de Heer Jezus 3 jaar lang zijn bediening had gehad. En het volk waarvoor hij in de eerste plaats ook gestorven is. Het Joodse volk. Ja, dat kom je hier min of meer tegen in de naam van Judas en het feit dat die hem verraden zou. Nou goed, hij zegt dan, waarom is die zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? Dat zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. En de Heer zegt, laat haar gaan, begaan. Ze heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Blijkbaar komt die dag eraan. En dat weten we ook, maar dat weten we ook weer achteraf. Het was 6 dagen voor het Pascha. En we weten met het Pascha, dat begon op een zeker moment. Hè, op 6 uur 's avonds begon dat Pascha en de Heer Jezus vierde het toen. En vervolgens trad de donkerheid van de nacht verder in en werd het de volgende dag, werd het weer dag. Toen was het nog steeds die dag waarop het Pascha gevierd kon worden. Alleen was hij toen zelf het paaslam. Dus in een periode van 24 uur, maar dan wel volgens de Joodse tijdrekening, hè, van 6 uur 's avonds tot de volgende dag 6 uur 's avonds. In die periode vierde de Heer Jezus het paasfeest, het Pascha, en was hij het paaslam, het Pascha. Dit duurde allemaal niet zo lang meer en de Heer die verwijst daarnaar als hij zegt van het gaat, zij doet dit met het oog op de dag van mijn begrafenis. Maar goed, er staat bij over die Judas in vers 6 hè, en over dat geld hadden we dat niet aan de armen kunnen geven. Nou, zo zat hij niet echt in elkaar, want hij was een dief en hij hield dat geld liever. En weet u wat wel apart is? Dat woord voor beurs dat hier staat. Als ik zo aan een beurs denk in dit verband, dan denk ik aan een, zo'n dikke portemonnee, weet je wel. Zo'n handelaarsportemonnee, ken je die nog? He, want vroeger had je alleen maar contant geld, immers. Dus had je zo'n handelaarsportemonnee, hè? Mijn vader die had zo'n, die deed in antiek en die had zo'n handelaarsportemonnee, weet je wel. En als die open ging, nou, daar zat nog een partij geld in dan, hè? Maar dat was toen ook allemaal helemaal niet erg om heel veel geld te hebben, contant. Als je maar gauw naar de bank bracht. Maar goed, zo, weet je, dat denk je aan als je beurs leest. Maar als je dat woord letterlijk vertaalt, en dat betekent het woord ook, dan betekent het de doos waar de tongen in zitten. Ja, dat is ook gek, hè? Ja, dan moet je niet aan je tong denken, maar de tongen die gebruikt worden voor de muziekinstrumenten. Dus zo'n rietje wat je in een klarinet stopt, dat noem je ook een tong. En dat werd in die doos normaal gesproken bewaard. En dat woord voor tong dat daar staat, dat is ook het woord dat gebruikt wordt voor taal. Dus als ze in tongen spreken bijvoorbeeld, hè, dat is dat woord, glossa. Dus het is de bewaardoos, zou je zeggen, voor de talen. Of de bewaardoos, en dat is het in principe in de eerste plaats dus, de bewaardoos van die tongen, die rieten, die voor muziekinstrumenten gebruikt werden. Nou ja, ik weet niet hoe Judas eraan komt, dat kun je ook nergens lezen. Je leest 2 keer over die beurs in het Johannesevangelie. Dus nogmaals, hoe hij eraan komt weten we niet, maar we weten in ieder geval wel dat wat in de grote lijn betreft, dat de muziek er in ieder geval uit was en dat geld erin zat. He, want hij bewaarde daar dat geld in. En dat bewaren, dat lijkt dan ook nog wel mooi. En dat beheren, hij droeg wat gegeven werd. Maar eigenlijk betekent dat zoveel, he, die woorden die hier staan, die betekenen zoveel als het geld ging erin. Maar het kwam er ook nooit van zijn leven meer uit. Weet je wel, hij hield het dus vast. He, en in die zin was hij een dief. Dus het geld wat gegeven werd, dat werd niet uitgegeven. Maar hij hield het gewoon vast. Om uiteindelijk maar zoveel mogelijk te hebben. Nou, Maria die doet dat, hè, een bijzondere gebeurtenis. En dan staat er in vers 9, een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat hij daar was. En zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de doden opgewekt had. Nou, en het is eigenlijk dit zinnetje, op grond waarvan ik denk van dat er niet zo heel veel tijd tussen Johannes 11 en Johannes 12 zit. Ja, want het lag blijkbaar nog vers in het geheugen van de Joodse mensen. Ze hadden het gehoord over Lazarus, maar ja, dan wilden ze hem eigenlijk ook wel zien. Want zien is geloven, immers. Voor sommigen. Nou, we gaan weer even terug naar Johannes 11. De Heere die zegt daar dus dat die ziekte die Lazarus overkwam. De Heer Jezus had net het bericht gekregen, Lazarus, hij die u lief hebt, is ziek. Er staat dus niet hij die u lief heeft, want dan ging de liefde van Lazarus naar de Heer. Maar hij die u lief hebt, dus de liefde van de Heer ging naar Lazarus. Die is ziek. En dan zegt de Heer Jezus, het eerste wat hij zegt in vers 4, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Dus daar is die ziekte voor. Als u even met mij terugbladert naar Johannes 2, want ik zei net iets over die tekenen, weet je wel. 8 tekenen in zijn totaliteit in het Johannes Evangelie. Nou, in Johannes 2... daar doet de Heer Jezus dat teken in Cana, de bruiloft te Cana. Daar gaat het over wijn, water en wijn en alles. Nou, uiteindelijk, als de Heer Jezus dat allemaal gedaan heeft, dan staat er in vers 11... dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En dat is toch wel mooi, want elk teken dat de Heer Jezus vervolgens doet in het Johannesevangelie, ja, dat heeft tot taak dat hij zijn heerlijkheid kan openbaren en dat zijn discipelen zouden geloven. En dat openbaren van de heerlijkheid van de Heer Jezus, zoals dat dan hier beschreven wordt, hè, daarover kun je natuurlijk wat verder nadenken. Want dan denk je van ja, hoe is dat dan gegaan? Maar vooral ook, wat heeft het te betekenen? Hè, ook zoals in het geval van Lazarus, ja, de menigte die verheerlijkte God vanwege het feit dat Lazarus weer levend was geworden. Maar het openbaren van heerlijkheid. Als je aan die uitdrukking denkt. Als wij nu zeggen, wanneer openbaart de Heer zijn heerlijkheid? Dan doet hij dat op het moment dat hij wederkomt. Hè? Dat is het ultieme moment waarop Christus zijn heerlijkheid openbaart. Als hij namelijk zichzelf openbaart. En al die tekenen, en dat geldt zo ook voor dit eerste teken in Johannes 2... als daarbij staat, hij heeft zo zijn heerlijkheid geopenbaard, al die tekenen die hij doet, die zijn tot openbaring van zijn heerlijkheid, en daarmee hebben ze een verwijzing naar de wederkomst van Christus, als hij inderdaad in het groot zijn heerlijkheid zal openbaren onder zijn volk. En dat maakt dat ook al die tekenen, en ik zou haast zeggen vanzelfsprekend, vooral een betekenis hebben voor het Joodse volk, te midden waarvan de Heer Jezus die tekenen immers ook deed. En in elk teken kun je iets terugzien van de heerlijkheid die geopenbaard wordt als Christus wederkomt, te midden van zijn volk. En dat is het, ja, dat is eigenlijk het mooie van die tekenen. En dan wordt water in wijn veranderd. Ja, dat heeft alles te maken met het nieuwe leven. De geest die in het volk zal komen. De geest van God die in het volk zal komen. Nou ja, je kunt denken aan het teken van de blindgeborene bijvoorbeeld. Hè. Ook zoiets. Ja, dat is een teken dat heeft direct te maken met de wederkomst van Christus. Hè, want ja, ook dat is een teken waarin hij zijn heerlijkheid openbaart. En de blinde ogen van het volk zullen opengaan op het moment dat Christus zal terugkeren. He, of denk aan dat andere teken van bij het badwater Bethesda. Die man die niet lopen kon en die het water in moest, want het water kwam in beweging. En als je dan als eerste daar was, dan werd je weer gezond. Nou, dat lukte die man maar niet. En dan zegt de Heer Jezus heel simpel van, nou, sta op, neem je matras en wandel. En zondig niet weer. En dat ook dat verwijst ja, naar die toekomstige, dat toekomstige moment waarop Christus zijn heerlijkheid zal openbaren. En waarin Israël uiteindelijk ja, in de rust van het beloofde land zal ingaan. Want vergis je niet, die man die daar was, die was al 32 jaar ziek. 38 jaar ziek. En als je daarnaar kijkt in de Bijbel, dan heeft dat te maken met de intocht van het volk in het beloofde land. Het volk kwam na 2 jaar uit Egypte, kwam het voor de grens. Nou, toen had het naar binnen kunnen gaan, maar door ongeloof ging het niet naar binnen. En toen moest het nog eens 38 jaar lang wachten en toen konden ze naar binnen toe. Nou, ik denk dat als toentertijd Joodse mensen gehoord hadden van, hé, hij is al 38 jaar ziek en hij is nu genezen. Dan zal er toch ongetwijfeld een paar tussen hebben gezeten die daaraan hebben moeten denken. En zo verwijst dat ook weer ja, naar die toekomst, dat toekomstige moment waarop Christus zijn heerlijkheid openbaart. Namelijk als Israël echt de rust van het beloofde land ingaat. En dan gaat het om de geestelijke rust. Nou, datzelfde, hè, dat geldt in feite ook voor de opwekking van Lazarus. Die ziekte van Lazarus, ja, daarvan zegt de Heer, het is niet tot de dood. Maar die is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En die verheerlijking, ja, die heeft uiteindelijk in eerste instantie alles te maken met de dood van de Heer Jezus en vervolgens met zijn hemelvaart, zijn verheerlijking. Moet je even kijken, in hoofdstuk 12... Daar spreekt de Heer Jezus, even kijken hoor, in vers 24 spreekt hij ook over zijn dood. Hè? Daar staat namelijk, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dus de Heere die verwijst hier ook direct naar zijn eigen sterven. Hij is het brood des levens. Maar om het brood des levens te zijn, zou hij eerst moeten sterven als de tarwekorrel. In diezelfde geschiedenis, in datzelfde stukje, daar lees je ietsjes verder. In vers 27. Dat de Heer zegt, nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? En dus de Heere die denkt aan het moment dat hij zou moeten sterven als de tarwekorrel in de aarde. Nou, nu is mijn ziel in beroering. Wat zal ik zeggen? En dan zegt hij, Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel die zei, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. En hier heeft het direct te maken dus met de aankondiging van zijn dood. De Heere verheerlijkte zich, zo zou je dat mogen zeggen, in de dood van de Heer Jezus. En de Heere zou zich verheerlijken in zijn opstanding. En die opstanding die leidt tot de hemelvaart en de hemelvaart leidt weer tot de wederkomst van Christus. Het moment waarop Christus zijn heerlijkheid zal openbaren. In Johannes 11, vers 4, daar voorzegt de Heer Jezus dit ook. Alleen ja, is hij dan zelf nog niet het, in de meest letterlijke zin van het woord, het leidend voorwerp, maar draait het nog om Lazarus. En wordt in de ziekte van Lazarus uiteindelijk de heerlijkheid van God zichtbaar. Dus het begint al een beetje apart. De boodschap, Heer, die u lief hebt, is ziek. Ja, die doet bij de Heer Jezus in ieder geval niet een soort snaar trillen van... oh jongens, dan moeten we daar snel heen. Maar het enige wat de Heer zegt van... nou, die ziekte is niet tot de dood... maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Klaar. Nou, en dan staat er in vers 5... Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. En dan krijg je zo'n mooi zinnetje. Hè? Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was... bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Wij zouden misschien dan denken van... ging hij ogenblikkelijk naar Lazarus toe? Nee, de Heer die bleef gewoon nog 2 dagen waar hij was. In vers 11, daar staat dan... dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen... Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe... om hem uit de slaap op te wekken. He, dus ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden... Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken... terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. En toen zei Jezus openlijk tegen hen... Lazarus is gestorven. Je mag hier ook zeggen, Lazarus is afgestorven. He, want dat is wat er eigenlijk letterlijk staat. Het is trouwens ook wel apart dat die woorden die daar staan in verband met slapen... en ook met aan het eind van vers 11 met uit de slaap opwekken... dat zijn woorden die kennen wij als de woorden hypnose en coma... He, ja, je zegt wel eens als iemand heel diep slaapt van nou zeg ik lag in coma, weet je wel. Nou, dat is wel iets anders dan dat je echt in coma ligt natuurlijk. Maar coma betekent eigenlijk gewoon slaap. En hypnose, dat betekent ook gewoon slaap. Dus die woorden die hebben bij ons een hele aparte betekenis gekregen. Het zijn dus allebei Griekse woorden die wij gewoon in het dagelijkse taalgebruik kunnen gebruiken. He, we doen dat niet elke dag, maar goed, je kan dat gebruiken. En we weten ook meteen wat ermee bedoeld wordt. Kun je nagaan hoeveel Grieks je eigenlijk kent. Hè? Maar in de oorspronkelijke taal worden die woorden dus hier gebruikt. En dan hebben ze te maken met slapen en uit de slaap opwekken. Nou ja, hè, in coma raken en uit de hypnose gehaald worden, zeg maar. Maar goed, dan moet je dus niet bekijken vanuit onze taal naar vroeger toe. Hè, want ja, die betekenissen die hebben nu... ja, toch wel een beetje andere klank dan dat het oorspronkelijk zo bedoeld was. Dus de Heer die zegt over Lazarus, ja, hij slaapt. En even later zegt hij is gestorven. Want ja, die discipelen die snappen het niet helemaal. Dus dan moet de Heer dat er dan toch wel bij zeggen. Hij zegt het openlijk tegen hen, hij is gestorven. En dan komt vers 15, ik ben blij voor u dat ik daar niet was... opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. En dan zegt Thomas, die Didymus wordt genoemd, tegen zijn medediscipelen, laten ook wij gaan en met hem sterven. Kijk, je kunt aan vers 15 zien dat de Heer bewust gewacht heeft. Hè. Er staat in vers 6 dus, toen hij gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Nou, en in vers 15 zegt hij, ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Opdat u gelooft. Dus de Heer, die is bewust achtergebleven. Of in ieder geval niet naar Betanië gegaan, maar gebleven op de plek waar hij was. Zodat duidelijk zou worden dat als hij dan bij Lazarus kwam, dat Lazarus ook echt dood was. En weet je wat hier ook opvalt? En dat... Dat zijn van die dingen, daar lees je zo even overheen. Hè? Maar het feit dat de Heer zegt in vers 14, Lazarus is gestorven. Dat feit dat hij dat zegt, laat zien dat hij ook alwetend is. Want er was namelijk niemand die tegen hem gezegd had dat Lazarus gestorven was. Maar hij wist dat. Hè? Eerst zegt hij al, die ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid. Dus het is niet een definitief verhaal. En op een gegeven moment zegt hij van, nou ja, Lazarus, onze vriend, slaapt. En dan even later zegt de Heer openlijk tegen hen, hij is gestorven. En daarom kun je dus zien dat hij dat wist, dat hij inderdaad ook in die zin alwetend is. He, zonder dat iemand het tegen hem gezegd had, wist hij wat er aan de hand was. Nou, gaat verder die geschiedenis. Vers 17, daar pikken we de draad weer op. Daar staat dan, toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, Lazarus, al 4 dagen in het graf lag. Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En volgens de voetnoot is dat dan 15 keer 185. Nou, dat is een beetje zo rond de 2800 meter, denk ik. 2,8 kilometer, 2,7. Dat is de afstand tussen Betanië en Jeruzalem. Maar, weet je, dat is ook nog een andere afstand, hè? Want Betanië, dat zei ik in het begin al, dat betekent huis van ellende of huis van smart. Betanië, huis van. En Jeruzalem, dat betekent stad van de vrede. Dus je hebt aan de ene kant Betanië, een beetje negatieve betekenis, en aan de andere kant heb je Jeruzalem, stad van de vrede. En de afstand daartussen is 15 stadien. En ja, ik vond het op zich eigenlijk wel mooi, want die afstand daartussen, die 15 stadien, als je het getal 15 op zijn Hebreeuws schrijft, dan schrijf je 2 letters en dat zijn de letters J en H. De J en de H. En dat, als je die 2 letters samen hebt, dan heb je daar de verkorte naam van de Heere, van Yahweh. In heel veel namen in het Oude Testament, zoals bijvoorbeeld Jeremia, daar eindigt het op Ja. En dat is de verkorte naam van de Heer. Dus ja, met een beetje vrijheid zou je kunnen zeggen, de afstand tussen het huis van ellende en de stad van de vrede, of zeg even heel kort, de afstand tussen ellende en vrede, wordt overbrugd door de Heer. En dat is waarvoor de Heer ook in de wereld kwam. De Heer die kwam uit de hemel. Dat is ja, werkelijk dé plek waar Jeruzalem normaal gesproken een afbeelding van zou moeten zijn. En zeker het heiligdom in Jeruzalem. Maar de Heer die kwam naar beneden, hier in deze wereld. En hier in deze wereld was het 1 grote ellende. Hij kwam trouwens via Bethlehem, het huis van brood. En daar begon zijn aardse loopbaan. Of tenminste zijn aardse aanwezigheid. Zijn loopbaan begon natuurlijk pas toen hij 30 was. Bethlehem, het huis van brood. En weet je dat de aardse loopbaan van de Heer Jezus eindigde in Betanië. En dat is niet dit moment hoor, waarop Lazarus genezen wordt. Maar dat is het moment dat de Heer Jezus naar de hemel vaart. He, want het Lucas-evangelie, daar kun je in het laatste deel van het Lucas-evangelie kun je lezen dat de Heer Jezus in Betanië de Olijfberg verliet. He, dus dat dorpje Betanië ligt op de helling van de Olijfberg. De Heer is via de Olijfberg de hemel ingegaan, maar vooral vanuit Betanië, beschrijft Lucas. Dus dan laat hij de ellende weer achter zich en gaat hij naar de hemelse vrede weer toe. Nou, die afstand tussen ellende en vrede, dat is de afstand ja, die door de Heere, de Ik Ben, zelf wordt overbrugd. Ja, en weet je wat ook nog heel mooi is? Dat Betanië, huis van ellende, als je dat eventjes hakt, hè, dan heb je Bet-Ani. Heb je. Dat komt overeen met de Hebreeuwse naam van de jongste zoon van Jacob, Ben-Oni. Ben betekent zoon. En Oni, dat is de Hebreeuwse weergave van het woordje Ani in het Nieuwe Testament. En Oni betekent smart of pijn. He, dat is de naam die geeft Rachel aan haar zoon als ze hem net gebaard heeft. En het is ook meteen het laatste wat ze zegt. Want toen ze dat gezegd had, stierf ze. Genesis 35. Ben Oni. Dus ellende. En ja, het aparte is, die zoon van Jacob, die kennen wij helemaal niet onder de naam Ben Oni. Wij kennen hem onder de naam Ben Jamin. En dat betekent weer zoon van voorspoed of zoon van geluk. En het betekent ook zoon van de rechterhand. En als je vooral aan dat laatste denkt, zoon van de rechterhand, ja, dan denk je aan de vervullingen van de profetieën, hè, zoals je die in de psalmen vindt. Psalm 110, hè, waar staat: de Heer heeft gezegd op mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, of zit aan mijn rechterhand. En de Heer Jezus is de zoon van de rechterhand. En dan heb je daar die ene persoon destijds, Benoni / Benjamin, hè, die vormt in feite een prachtig beeld, hè, van de bediening van de Heer Jezus Christus, die vanuit de hemelse heerlijkheid kwam hier in deze wereld, in de ellende van deze wereld, want dat is er nou een keer. Hè, wij denken dan nu van tijd tot tijd natuurlijk dat we het erg hebben en slecht hebben en dat we in een ellendige wereld leven, maar weet je, dat is altijd zo geweest. En ook in de tijd dat de Heer Jezus in de wereld al was, hè, was de wereld al één grote pot met ellende. Dat is de wereld. Hè, en de Heer Jezus is in die wereld gekomen als de man van smarten. Hij is gestorven aan het kruishout op Golgotha. Hij is opgestaan uit de doden en vervolgens verhoogd tot in de majesteit boven al wat is, zo schrijft Paulus. Dat is de afstand die de Heer overbrugt. Wil je daar ooit deel aan hebben, dan zul je de Heer, dan zul je de weg van de Heer moeten volgen. He? En dat is wel mooi, want we lazen al over die Thomas, he? Van: ach jongens, nou, laten we dan maar naar Jeruzalem gaan, dan gaan we met hem sterven. He? Dan dat maar, weet je wel. En dan even later spreekt de Heer Jezus over het Vaderhuis. He? Dat zijn woorden, die spreekt hij uit terwijl hij het Pascha aan het vieren is. En dan zegt hij: ja, jullie weten wel waar dat is en hoe je er komt, dat weet je. Maar ja, Thomas die weet het dan nog niet. En die zegt dan weer van: ja, hoe weten wij dan de weg? En dan zegt de Heer: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben, hè, zegt de Heer daar. Ik zal er niet te veel over zeggen, want het komt volgende keer aan de orde. Hè, maar ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus de ik ben is degene die de weg is, maar die ook de ellende, de afstand tussen de ellende en de vrede van God overbrugt. Nou, de Heere die doet dat en de Heere brengt dat tot stand. En ja, als je deel hebt aan hem en gelooft in hem, dan heb je ook werkelijk deel, ja, aan de Heer Jezus zelf en ook, ja, aan alle rijkdommen en zegen die hij dan ook brengt. We gaan even terug naar vers 18, daar waren we gebleven. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. Velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. En zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in het huis zitten. En Martha zei tegen de Heer Jezus: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar dan zegt ze erbij: maar ik weet dat God u alles wat u van hem vraagt, geven zal. Nou, en dan zegt de Heer: uw broer zal weer opstaan. Ja, en dan zegt Martha: dat weet ik. He, want, ja, weet je, dat wist ze ook, dat de Heer zou opstaan. Of dat haar broer zou opstaan. Hoe kon ze dat nou weten? Ja, dat wist ze op grond van het getuigenis van wat wij dan noemen het Oude Testament. He, dat is in de schriften terug te vinden. Ik wil eventjes naar het boek Job toe. Even naar de meest bekende tekst uit het boek Job, denk ik. Job 19, vers 25. Job 19 vers 25, daar staat: ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En daar, met opstaan, daar staat echt het woord opstaan. He, zoals je van je stoel opstaat, maar ook zoals je uit de dood opstaat. Dat is een prachtig getuigenis van Job. En ja, het boek Job was voorhanden in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. He, het is zo dat ons Oude Testament, dat is al 400 jaar voor Christus, is dat helemaal samengesteld. En dat is sinds die tijd ook niet meer veranderd. Dat is tot en met de dag van vandaag is dat hetzelfde gebleven. Alleen hebben wij nog wat we dan noemen het Nieuwe Testament erbij. Hè? Maar goed, Job was bekend. Als u nog even iets mee verder terugbladert in Job. Naar Job 14. Daar zegt Job ook wel wat opmerkelijks. En daar schrijft hij ook over de dood. Er staat Job 14. Ik begin even bij vers 10 te lezen. Er staat: maar een man sterft en is krachteloos. Als een mens de geest geeft, waar is hij dan? Het is ook wel goed om even, dat moet ik nog even zeggen, dat zowel Job 19, wat we net lazen, als dit gedeelte, dat woorden zijn van Job zelf. He, dus niet van een van zijn vrienden of zo. Nee, dit zijn woorden die Job zelf tot die vrienden spreekt. Dus een man, als een man sterft. Nee, maar een man sterft en is krachteloos. Als een mens de geest geeft, waar is hij dan? Het water loopt weg uit een meer, een rivier verzandt en valt droog. En dan zegt hij: zo gaat een mens liggen. En hij staat niet op. En dan staat er in onze vertaling een punt. Maar zet er maar een komma. Hij staat niet op totdat de hemel er niet meer is. Zullen ze niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap? Dus op het moment dat de hemel er niet meer is, dan zullen ze opgewekt worden uit hun slaap. Dat is in feite wat hier staat. Dus een mens, zegt Job, die blijft dood totdat de hemel, hier staat hemel ook weer in het meervoud, hè, oorspronkelijk. Dus totdat de hemelen er niet meer zijn. En dat was het idee dat Job had van de opstanding. Hè, van de toekomende tijd. Hij zegt verder: och, verstopte u mij maar in het graf. Verborg u mij maar totdat uw toren zich afkeert. Stelde u maar een grens voor mij vast en dacht u maar aan mij. Eigenlijk zegt Job hier met zoveel woorden van: ja, ik heb zoveel ellende, laat mij nu maar sterven. En als tegen het moment of op het moment dat de hemelen er niet meer zijn, dan zal ik ontwaken. En dan is alle ellende achter de rug. En dat is eigenlijk wat Job hiermee bedoelt. Dus een mens slaapt, zegt vers 12. Een mens gaat liggen, hij staat niet op. Totdat de hemelen er niet meer, meer zijn, zullen ze niet ontwaken. Dus ze ontwaken wel als de hemelen er niet meer zijn. Snap u hem? He, dus zo werkt dat dan. Hè? Nou, en dat ontwaken, wat dan plaatsvindt op het moment dat de hemelen er niet meer zijn, ja, dat is een ontwaken, dat wordt in de Bijbel ook nauwgezet omschreven. Hè? In het boek Openbaring, dan staat er op een zeker moment dat de hemelen vluchten en de aarde vluchten voor het aangezicht van degene die op de troon zit. En dan wordt alles openbaar. Dan geeft de zee de doden die in de zee waren. Dan geeft het dodenrijk de doden die daarin waren. Alles wat op dat moment nog niet opgestaan is aan mensen, staat op. En Job, die wist niet meer dan dat gebeuren zou. En datzelfde, diezelfde kennis, die heeft dus ook Martha. Want Martha zegt: ja, ik weet, hij zal opstaan op de laatste dag. Nou, dat is die dag, hè, waar het naartoe gaat. Maar weet je, dat wat zo mooi is, dat we nu inmiddels, en dat is niet om onszelf op de borst te slaan natuurlijk, maar wij weten inmiddels veel meer als het gaat over die opstanding. Want wij weten van, ja, Christus die staat op. Paulus schrijft dat ook op het moment dat degenen die van Christus zijn, op zullen staan. Dat zal gebeuren in de aanwezigheid, de parousia van de Heer. En zegt Paulus er nog bij, en dan het einde. Ja, en dan vindt het helemaal plaats. Dan vindt de hele afronding van de opstanding plaats. Dus ergens is dat ook wel heel mooi wat Martha hier zegt. Dat ze zegt van ja, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Daniël schrijft er ook over. Ik lees het u even voor. U hoeft het dan niet op te zoeken. Daniël 12 vers 13 is trouwens het allerlaatste vers van het boek Daniël. Dan wordt tegen Daniël gezegd, maar u ga heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Nou, ik weet, zegt Martha, dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Nou, en meer ja, kon ze eigenlijk ook niet weten. Dat was de verwachting van de opstanding op basis van het Oude Testament. Ik weet dat hij op zal staan op de laatste dag. Nou, ik zei al, wij weten inmiddels meer. Wij weten namelijk dat die laatste dag, dat het in ieder geval niet één tijdstip is van een dag van 24 uur. Maar dat die laatste dag de dag is die we kennen als de wereldsabbat die er nog aan gaat komen. Inderdaad, Petrus die schrijft van één dag duurt bij de Heer als 1000 jaar. En je kunt zo een heel plan van dagen ontdekken in de Bijbel. Maar het eindigt met die laatste dag, de 7e dag. En die begint met de wederkomst van Christus. Dan openbaart hij zijn heerlijkheid. En dan zullen er ook mensen opstaan. In zijn aanwezigheid, in zijn parousia. En die dag die loopt door tot het einde, als de elementen in vuur zullen vergaan. En dan zijn de hemelen, die zijn er niet meer. En dan vervolgens vindt dan het einde, de afronding van de opstanding ook plaats. Nou, wij weten inderdaad iets meer. Maar wat mooi is, de Heer Jezus, die laat hier ook aan Martha al zien dat het ja, eigenlijk nog wat mooier ingevuld gaat worden. Hè? Dus Martha die zegt tegen de Heer Jezus in vers 24... zegt ze, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En dan komt vers 25. Ja, en dat doorbreekt werkelijk alles. Dan zegt de Heer, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Dat heeft iets te maken met opstanding. Ook al was hij gestorven. Maar dan zegt de Heer erachteraan, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Dat is best wel een lastig zinnetje. Maar ja, weet je, het is helemaal niet zo lastig. Want de woorden in eeuwigheid zijn de vertaling van de woorden tot in de eeuw. Dus ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven tot in de eeuw. En toen de Heer Jezus op aarde was, was hij op aarde om die toekomende eeuw te laten aanbreken. Daar zou het eigenlijk allemaal op uitkomen. Als wij het zo zien, en zeg maar even met een moeilijk woord, als we het dispensationalistisch zien, dus we houden rekening met het plan dat God heeft en de verschillende bedelingen, en we houden er ook rekening mee dat ook op het moment dat de Heer Jezus dit zegt, in Johannes 11, dat er nog niets bekendgemaakt was van de verborgenheid en de verborgen periode van het geheimenis. Nee, dan weten we niet meer dan dat de Heer Jezus op aarde kwam, zijn leven ten schuldoffer zou stellen. Hij zou naar de hemel gaan, allemaal voorzegd in de profetieën, na zijn opstanding. Hij zou naar de hemel gaan en hij zou weer terugkeren. Ook dat staat allemaal in de profetieën. Zijn voeten zullen op de olijfberg staan. En dan zou de toekomende eeuw aanbreken. En als je alleen van dat scenario uitgaat, dan snap je eigenlijk precies wat de Heer Jezus hier zegt. Ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven tot in de eeuw. Namelijk tot in die toekomende eeuw. De dag des Heren, de laatste dag. Nou, en wat voor omschrijvingen er ook allemaal voor zijn. Omschrijvingen als koninkrijk, wedergeboorte. Dat hoort allemaal bij die grote periode die aanbreekt. Ja, waarvan we nu dan moeten zeggen, die aan zal breken na de wederkomst van Christus. Want dat is dus niet gebeurd. De Heer Jezus is na zijn hemelvaart nog niet teruggekeerd in deze wereld. Dus dat is vooruitgeschoven. Ja, in de tijd of achteruitgeschoven. Hoe moet je het zeggen? Het is verlaat in ieder geval. En dat is omdat de Heer zijn verborgen plan had. En ook dat zou uitvoeren. Dus ja, waar Martha, ik zeg steeds Maria, maar waar Martha zegt, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de opstanding. Dus als je deel wil hebben aan opstanding, dan moet je deel hebben aan mij. En dan vraagt de Heer Jezus dat aan haar, in vers 26, aan het einde van dat vers. Dan vraagt de Heer Jezus, geloof je dat? En dan zegt zij, ja Heere. Ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Dus zij gelooft het. En even later blijkt dat ze daar nog niet helemaal de consequenties uittrok. Maar zij gelooft in ieder geval wel wat de Heer Jezus daar zegt. Dus de vorige keer dat ik hier was, toen hebben we het gehad over het licht van de wereld. En toen heb ik ook even iets nog gezegd over die blind geborene, weet je wel, in Johannes 9. De man die in de duisternis geboren was, letterlijk, want hij zag niks. Die worden de ogen geopend en dan op een tijdje later dan ontmoet hij de Heer Jezus. En dan vraagt hij nog van, ja, wie is hij, in wie ik geloven moet? En dan zegt de Heer, die met u spreekt en die je ziet, die is het. En dan valt die blindgeborene, die valt op zijn knieën en die zegt, ik geloof. En dat is zo mooi. En dat is hier ook wat er gebeurt. Martha, die heel simpelweg zegt, ja, ik geloof, u bent de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Nou, en dan gaat ze terug, zo beschrijft vers 28, gaat ze terug naar Maria en dan zegt ze tegen haar, de meester is er. Hij roept u en de Heer Jezus die blijft daar dus, op de plek waar hij was. Dat staat in vers 30. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Nou, dan gaat Maria daar naartoe en wat zegt Maria in vers 32? Ja, ze zegt precies hetzelfde, echt exact hetzelfde, waren echt zussen, als wat Martha had gezegd. Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar Maria gaat niet verder. Martha die zei, maar ook nu weet ik dat God u alles zal geven wat u van hem vraagt. Maar Maria niet. Maria die zegt verder niets. Alleen dit zinnetje. Het klinkt haast een beetje als een verwijt. Ook uit de mond van Martha hoor. Maar ook uit de mond van Maria. En dan staat er in vers 33... Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Dat heftig in de geest bewogen, wat hier staat. Ik zag dat als je dat letterlijk vertaalt, dat er dan staat met boosheid bewogen in de geest. Dus het is niet zomaar dat de Heer hier geraakt werd in zijn emotie. Omdat hij andere mensen zag huilen. Maar hij zag andere mensen huilen. En hij werd met boosheid bewogen in de geest. En ik denk eerlijk gezegd niet zozeer omdat die mensen daar stonden te huilen. Maar meer boosheid vanwege de macht die de Satan nog altijd heeft als het gaat om de dood. En dat het hen nog altijd lukt om mensen de dood in te krijgen. En de Heere die wordt met boosheid bewogen in de geest. Misschien mogen we wel zeggen dat hij verontwaardigd was. En dan staat er in vers 34 dat hij vraagt: waar hebt u hem gelegd? En dan zeggen ze: Heer, kom het zien. En dan staat er in vers 35, en dat is het kortste zinnetje uit de Bijbel, daar staat: Jezus weende. Hij weende. En de Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. Dat is de ene kant. En de andere die zeggen, vers 37, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was. Altijd weer van die mensen ertussen natuurlijk, hè, voor wie die weer niet goed genoeg is. En dan staat er, Jezus dan, en dan staat er, opnieuw heftig bewogen in zichzelf. En ook hier staat, met boosheid bewogen in zichzelf. En ik heb het idee dat dit opnieuw met boosheid bewogen zijn, dat dat te maken heeft met wat sommige van de Joden zeiden van, had hij niet kunnen voorkomen dat hij stierf. Nou, dan gaat de Heere er naartoe. En dan staat er in vers 39 dat hij zegt: neem de steen weg. En Martha, en dit bedoelde ik zo net toen ik zei van ja, dat Martha nog niet helemaal de consequenties van haar geloof doortrok. Martha die zegt dan tegen de Heer: Heer, hij ruikt al. Nou, ze bedoelde helemaal niet dat hij ruikt, ze bedoelde hij stinkt. Hè? Je zou eigenlijk moeten zeggen rieken, want ruiken dat is eigenlijk een... Oh, in de Statenvertaling? Hij riekt. Ja, maar dat is wat anders dan hij ruikt. Hè? Ja, dat is echt heel wat anders. Datzelfde als proeven en smaken, weet je wel? Nou, dat proeft lekker, zeg. Nee, dat is niet goed. Dan moet je zeggen dat het smaakt lekker. En dat is met ruiken en rieken ook. Ruiken, dat doe je. En rieken, ja, dat doet iets. Iets riekt. Hè? Dus hij stinkt al. En dan bedoelt ze natuurlijk de ontbindingslucht. Want hij ligt hier al voor de vierde dag. 4 dagen, hè. Het was in die tijd zo dat de Farizeeën, die leerden dat als iemand stierf, dan ging zijn ziel uit dat lichaam. En die zweefde dan nog 1 of 3 rond boven dat lichaam om te kijken van kan ik weer terug. En op de derde of na de derde dag, dan dacht die ziel van nou dat wordt hem niet meer. En dan gaat hij weg. Dat was het idee wat de Farizeeën hadden. Nou, als dat hier meegespeeld zou hebben, en dan zou je in ieder geval kunnen zeggen dat hij zelfs in de ogen van de Farizeeën, dat Lazarus echt mors dood was. En dus wat hier gebeurt, dat is wel iets heel, ja, heel bijzonders. Dus hij ruikt al. Nee, hij riekt al. Want hij ligt hier al voor de 4e dag. En dan zegt de Heer: heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? En toen namen ze de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en hij zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om me heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dat gezegd had, riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. Lazarus, kom naar buiten. Wat de Heere zegt is: Lazarus, nu eruit. En dan komt even later, komt Lazarus eruit. Ja, dat is ook zoiets. Dan denk ik van, je zal er toch maar bij gestaan hebben. Hè? Dit is toch echt ongelooflijk. En hij zit nog helemaal gebonden, dus hij moet nog losgemaakt worden, Lazarus, en dan kan hij gaan. En dan blijkt in Johannes 12 dat hij ook weer gewoon met de Heer Jezus aan tafel zit. Of ligt, hè, aanliggen, weet je wel. En ja, dat is die Lazarus. En mensen kwamen naar Betanië toe om Lazarus te zien. Want daar zie je iemand die is uit de doden opgewekt. Nou, wat een wonderlijk iets. Dat opstaan, of eigenlijk, ja, hij is opgestaan, want hij komt namelijk aan handen en voeten gebonden, maar hij komt wel naar buiten toe, dus hij is opgestaan. Maar dat gebeurt natuurlijk, hè, want dat is de Bijbelse volgende, dat gebeurt nadat hij opgewekt is. Nou staat dat hier niet met zoveel woorden, maar ja, dat kunnen we er wel uit concluderen. Want het opwekken, dat gebeurt doordat de Zoon van God spreekt. Dus als hij zijn woord spreekt, en dat heeft hij hier gesproken, Lazarus nu eruit, dan wordt Lazarus vervolgens opgewekt en staat hij op en dan, ja, dat moet haast een soort strompelen zijn geweest dat hij naar buiten kwam, omdat hij nog gebonden was. Dus dat is de volgorde, hè. De Heer Jezus die geneest ook een keer, of geneest, die wekt ook een keer een jonge man op, de jongeling van Nain, weet je wel. Dan komt de Heer Jezus bij het stadje Nain en dan komt daar net een rouwstoet komt naar buiten. En dan blijkt dat de zoon van een weduwe die is gestorven. En die ligt daar op die baar. En dan gaat de Heer Jezus er naartoe. En dan zegt die jongeling, letterlijk staat er, word wakker. Of word opgewekt. En dan staat hij op. Er staat in onze vertalingen dat de Heer Jezus zegt, jongeling, sta op. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt, word wakker. Dat is het punt. Hij wordt wakker. En als je wakker bent, kun je opstaan. Dat weten we allemaal. Je moet niet opstaan voordat je wakker bent. Nee, je moet dus eerst wakker worden. En dan sta je op. En dat is bij het dochtertje van Jairus net zo goed. Dan zegt de Heer Jezus, Talita kum. Meisje, ik zeg u, word opgewekt. Staat ook weer vertaald met, sta op. Maar nogmaals, dat staat er niet. Er staat, word wakker. En dan staat er, en vervolgens stond zij op, want ze was 12 jaar. En dan kun je staan. Dus dat is die volgende. Nou, weet je, dat hoeft ons op zich niet te verwonderen. Als je even één bladzijde terugbladert naar Johannes 10. Heeft u de vorige keer natuurlijk ook uitgebreid bij stilgestaan. Maar Johannes 10 vers 1. Daar staat voor waar ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnen gaat. Maar van elders naar binnen klimt. Die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat. Die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open. En de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. En leidt ze naar buiten. Het is net alsof hij tegen de schapen zegt. Nu eruit. En hoe doet hij het? Door zijn stem. Door de stem te gebruiken worden ze eruit gehaald. In Johannes 5, als u nog even iets verder terugbladert, dan kunnen we ook lezen dat die gedachte ook helemaal niet zo gek is. Hè? Want de Heer die spreekt daar in Johannes 5. In het 25e vers, het volgende, en ook dan begint hij weer met voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daarover niet, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding te leven, zij die het kwade hebben gedaan tot de opstanding der verdoemenis. Of de opstanding ten oordeel. Dus allen, staat er, zullen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. Hoe belangrijk is de Zoon daarin wel niet? Dat de Vader dus de Zoon gebruikt en het spreken van de Zoon gebruikt voor de opstanding. Mensen worden wakker door die stem en vervolgens staan ze op. Wat een ongelooflijke almacht van de Heer. Nou, Johannes 11, nog heel even. Daar zegt de Heer Jezus, hè, en dat verklaart het eigenlijk, of we hebben nu eigenlijk ook de verklaring waarom hij dat kan zeggen. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. En hoe is dat nou mogelijk? Nou, omdat de Vader, lazen we net in Johannes 5, de Zoon gegeven heeft leven te hebben in zichzelf. En die Zoon is bij machte om te spreken tot de doden. En zij worden wakker en ze staan op. En dat gebeurt op allerlei momenten. Tenminste, die momenten kun je terugvinden in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. En wat ons betreft, dat moment kun je terugvinden in Filippenzen 2. Want wij zullen deel hebben aan de opstanding, ja, de uitopstanding van tussen de doden uit. En hoe is dat mogelijk? Moeten wij dan nog luisteren naar de stem? Nou, eigenlijk hoeft dat niet meer. Want wij zijn namelijk al wakker gemaakt. Wij zijn namelijk met Christus opgewekt. Dat spreken van de Zoon, dat heeft bij ons al zover, tot zover geleid, dat wij al opgewekt zijn met Christus. En opgewekt zijn, dat betekent dat je wakker bent geworden. Nou, het enige waar wij nog op wachten, dat is de opstanding. En wat mogen we ons eigenlijk daarin verheugen? In het feit dat we niet alleen een opgestane Heer hebben, die daarmee bewezen heeft almachtig te zijn, ook over een wereld, nou ja, zoals we die dan nu kennen, met al zijn gedoe en het ene gebeuren, dat is nog niet voorbij, of het volgende, dat dient zich alweer aan, en weet je, zo gaat het natuurlijk ook maar door. Maar wat is het dan een voorrecht, dat je de Heer mag kennen, die werkelijk boven alle dingen staat, en die alles in zijn hand heeft, en die verder kijkt dan de dood, maar die over de dood heen kijkt en het leven ziet wat daarachter ligt. Amen. Zullen we met elkaar danken. Ja, Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, dat we hier deze avond bij elkaar konden zijn. We danken u, Heer, dat het goed is om elkaar te zien en elkaar weer te mogen begroeten. Maar Heer, het is in het bijzonder zo mooi, Heer, dat we er weer bij bepaald zijn, dat u de Almachtige bent, de Allerhoogste. U bent degene, Heer, die boven alles is. En u hebt zich in uw Zoon vernederd. En hij, ja, heeft zijn leven ook gegeven tot de verzoening, tot verlossing. Wij hebben de verlossing door zijn bloed gekregen. En Heer, we weten dat hij de dood in is geweest, maar ook weer opgestaan is. Heer, en hij is opgestaan en heeft daarbij oneindig, onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En Heer, wij willen u danken, ja, dat wij samen met hem zijn opgewekt in dat nieuwe leven. Heer, en dat niet alleen, maar dat we ook nog samen met hem boven in de hemel gezet zijn. Want we lezen over hem, Heer, dat u hem de naam boven alle naam geschonken heeft en dat u hem boven al wat is gesteld heeft. En Heer, wat kan ons dat, ja, toch een enorme rust en vrede geven. Heer, dat we weten mogen, ja, dat we ons niet druk hoeven maken, dat we ons ook geen zorgen hoeven maken over wat er allemaal in de wereld gebeurt of misschien wel in ons persoonlijk leven. Heer, maar we willen u danken, ja, dat u de Almachtige bent. Heer, de God van leven en dood, van dood en leven. Zoals we ook, ja, over uw Zoon lezen in het boek Openbaring, dat hij zegt dat hij dood geweest is en toch leeft. En Vader, dank u wel dat zo de dood overwonnen is, Heer, en dat het nieuwe leven aan het licht gebracht is. Dank u dat we door genade daar deel aan mogen hebben. En dank ook, Heer, dat we mogen ontdekken in uw woord, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. En dat we onlosmakelijk met hem verbonden zijn en dat we uit hem, ja, onze voeding ontvangen en dat we daardoor weer naar u of naar hem toe groeien. Daar danken we u voor. En dank u wel, Heer, ja, dat we, ja, dat toch ook steeds weer voor ogen mogen houden, dat dat de basis en het fundament mag zijn van heel ons leven. Vader, zo willen we elkaar ook aan die genade toevertrouwen. Dank u wel dat u ook straks weer met ieder van ons meegaat, ons bewaart op de weg. Heer, en dank dat we weten mogen dat we, ja, in uw hand zijn. Heer, en dat u uw weg met ons gaat. Daar danken we u voor, uit genade. Amen.